Hebben jullie dit wel eens gehoord ergens?
Ja.
Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Waar komt het vandaan? Geweldig. Goed dan. Geweldig. Maar, wat betekent dat nou eigenlijk? Is dat makkelijk uit te leggen?
Nee.
Dat is niet zo
makkelijk uit te leggen.
Ja, sommige dingen zijn wel makkelijk uit te leggen. Je mag niet liegen, eer je vader en je moeder zijn allemaal maar zelf die is al niet makkelijk uit te leggen. Maar sommige dingen zijn best lastig uit te leggen. Dit wordt heel vaak gezongen of gezegd. En mijn oog viel erop omdat ik eigenlijk ergens anders aan zocht. En toen dacht ik, ja, dus heel vaak wordt dat lied ingezongen, ingezet. En dan denk ik, weten mensen eigenlijk wel wat over gaat? Wat er bedoeld wordt. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het staat in de Bijbel. Wie waar staat het ongeveer in de Bijbel?
Nieuw Testament.
Dat is goed. Dat is, oké. Nu een beetje verfijnen. Wie heeft het gezegd?
Jezus.
Ook goed. Dus het staat in de Evangelie. Eerste vier boeken. Oké, okay, let's go. Matthäus. Wie is de vrijwilliger om te lezen vandaag? We beginnen met Karen gewoon.
Nee, dat
is Rickert. Nee, Rickert is, nee, Rickert is veel erger. Dat wordt veel erger. Ja. Rickert is mijn voorbeeld voor alle dingen die uitgebeeld moeten worden.
Alle zweetvaren.
Ja.
Nee,
we gaan niet stelen. Nee, maar dat doe je alleen met vrouwen, toch? Nee, maar...
Nou, lekker dan.
Stemmen. Jij mag lezen, Karen.
Ja, wat is hier eigenlijk? Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Oké, eerst even wat hierin staat. Hier zegt de Heer Jezus... Oh, dat is leuk, ja. Ja, dat is wel leuk om te... Ja, dat heeft dezelfde vorm namelijk als een juk. Vandaar dat het zo heet. Let maar op. Hey, het gaat hier over twee verschillende... Zometeen. Het gaat hier over twee verschillende groepen. Jezus nodigt hier uit de mensen die moe zijn, die onder lasten gebukt zijn, die grote pakketten op hun rug moeten dragen. En hij zegt, ik zal je rust geven. Als ik zeg, we gaan uitrusten, wat doen we dan? Ja. Bijvoorbeeld, of heel uit de bank zitten, achterover, niks doen. Oh. Ik zal je rust geven. En dan zegt hij, neem mijn juk op je, leer van mij, dan zullen jullie rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus op een of andere manier wordt het ene wat je op je schouders hebt, vervangen door iets anders. Ja, die mensen die gaan onder lasten gebukt. En toch krijgen ze weer een juk op zich. Wat is een juk?
Dat is een man die is op een paard en is een
paard. Nee. Ja, ook. Ja, dus...
En jij wou zeggen?
Ja, dat ding wat je op je schouders doet.
Ja?
Zo bij mijn hoofd.
Ja?
Dat is een paardenkorm.
Ja?
Je hebt een emmertje staan met paard ook.
Jij bent gewoon verliefd op het melkmeisje. Ja. Ja, twee emmertjes water halen, dat is een juk. Maar in de Bijbel is het juk, wat hier bedoeld wordt, wat Monica. Kijk, zo. Zo ziet dat eruit. En nou weet je ook een beetje hoe dat hier zit, hè, met dat die vorm ongeveer heeft. Dit is een juk. Het is plaats voor twee personen.
Het lijkt wel een overkant van een
schandblok. Eigenlijk ja. Nou, zo zou je kunnen zeggen, maar dat ding staat stil. Zo'n schandpaal, wat jij bedoelt, hè, waar je dus die rotte eieren en de tomaten naartoe gooit. Dat gaan we dus vandaag niet doen. Dus je hebt geluk. Rickert, vriend van me, kleine vriend.
Je hebt zo'n juk meegenomen, hè?
Ik heb zo'n juk, ja. En hier zit dan, daar gaan er twee in, zo meteen, let maar op. Hier zit een ring en daar wordt op een gegeven moment een last aan gehangen. Kijk, en dat kan je zien.
Ik snap hem niet.
Nou, kijk. Daarom heb ik dit plaatje.
Ah!
Denk om je nek.
Dat dus, is een klein dingetje in mijn hoofd.
Maar... Kijk, hier zit dus het juk. Een groot blok. En nou, het zit lekker strak hier zo. Het zit bovenaan zo opgestapeld met een paar blokjes en een spietje er doorheen. Dat hij niet zijn kop er dus uit kan wurmen. En ze zitten met z'n tweeën aan elkaar. Waarom? Omdat wat er gedaan moet worden, bijvoorbeeld geploegd of een kar getrokken, heel zwaar is. Dus er moet gewerkt worden. Dat is de bedoeling van het juk. En hij houdt die twee dingen bij elkaar. Nu gaan we iets heel anders doen. Een hele andere tekst. Je hebt nog even respect. Elia. Wel eens van gehoord? Elia was een profeet. En hij had op een gegeven moment een helper. En dat die heet Elisa. En daar gaan we het over hebben. Peter mag het lezen. 1 Koningen 19, vers 19.
Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Shaphat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter de 12 hetzelfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem. Meteen liep Elisa zijn ossen in de steek en redde achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik wil je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun jurk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.
Oké. Het feit dat hier ook dat juk weer in voorkomt, hè, wat hij hier in de fik steekt, dat is de manier waarop ik deze twee teksten vond, maar ik zag het heel anders eigenlijk. Kijk, deze gast, Elia, die was een profeet en die had op een gegeven moment, had hij ook boven op die berg, had hij die Baalpriesters uitgedaagd en er was vuur uit de hemel gekomen. Die had ontzettend veel meegemaakt. En op een gegeven moment had de Heer tegen hem gezegd, ik ga je een helper geven en je moet mensen tot koning zalven. En je zal dus die Elisa, de zoon van Shaphat, die zal je tegenkomen. Nou, wat gebeurt er? Hij komt hem tegen en die Elisa die was met 12 span ossen, dus wat je net op het vorige plaatje zag, hè, van die samengevoegde 2 ossenkracht, of 2 pk, was die aan het ploegen. 12 ploegen, dus dit was een aardig bedrijf. En Elisa die werkte zelf ook mee. En Elia die komt naar hem toe. En wat doet hij? Ik zal even de mantel pakken. Rikker, kom maar. Dit is het beste voorbeeld wat je nodig hebt. Kijk.
Maar wegkomen.
Kijk, als we dit zo lezen, dan staat er. Elia liep op hem af. Gooide zijn mantel over hem heen. Het kan ook zijn dat hij het gewoon zo doet. Hè? Dan kan ik gewoon een beetje kijken of zo. Dat hij het gewoon zo doet. Zo. Dat stel ik meer ervoor. En hij zei niks. Dit is het enige wat hij deed. Ga maar daar zitten met dat ding om. Je moet hem omhouden. Jij bent even Elisa vandaag.
Hallo Elisa.
Hij gooit die mantel op zijn schouders. En wat gebeurt er? Even kijken hoor. Elisa die liet zijn ossen in de steek. Rende achter Elia aan. Dus he, die liep dus eigenlijk gewoon voorbij. Die gooide die mantel op zijn schouders en liep gewoon door. En hij begreep ook gelijk wat de bedoeling was. Hij begreep dat hij achter die Elia aan moest gaan. En hij zegt, laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, dan zal ik met u meegaan. En dan zegt Elia, ik dwing je niet. Doe rustig aan. Dus hij geeft een afscheidsbarbecue. Hij slacht zijn tractoren. Hij biedt het vlees aan zijn helpers toe. Hij is een groot feest, waarschijnlijk ook met zijn ouders wel. En vervolgens, dus eigenlijk alles wat hij had, wat heel kostbaar was, dat
heeft hij opgegeten.
Heeft hij
opgegeten. Een stukje steen.
Ja, dat was een aardige maaltijd. En toen gingen ze op pad. Het was alsof de Heilige Geest Elia aansprak. Want hij gaf heel veel op. En hij ging achter die Elia aan, die eigenlijk niks had. Die was alleen maar een gewone profeet. Dit kun je ook voor je zien alsof dit de Heilige Geest was die Elia aansprak. En dat, Elisa, sorry. En dat kan hij ook vandaag nog. Hij kan jou aanspreken. En ineens begrijp je dan, wat in de Bijbel, dat het waar is. He, dan zeggen we, dan gooit God als het ware, net als dat ik dat bij Rikker net deed, die mantel over je schouders. Hij zegt, zie je nu, snap je het nou? Het is echt waar. He, al die dingen die we over Jezus vertellen, ineens landt het in je hart. Dan doet God dat bij jou. Wat is dan je antwoord? Hij gooit het eigenlijk als een juk over je schouders. Het rust als een... als een last op je schouders, want er wordt een soort reactie gevraagd. Want als jij dus die mantel gekregen hebt van de Heer, wat doe je dan? Elisa, die liet zijn ossen in de steek, hij hield gelijk op met zijn werk en hij ging achter Elia aan. De eerste vraag van vanavond is, stel, of als God dat doet, en je snapt wat hij bedoelt, wat doe jij dan? Ga jij achter de Heer aan? Of ploeg jij door? Als de Heere God nou door de Heilige Geest jou duidelijk maakt, Alles wat over de Heer Jezus verteld wordt, in die preken en wat hier staat te vertellen, dat is waar, dat klopt. Wat is dan jouw reactie? Ga jij die Jezus dan volgen? Het laatste regeltje is heel veelzeggend. Bovenaan in het verhaal was hij de manager. Nou, hij was de eigenaar van die ossen. Stel je voor, je bent de ploegen met 12 tractoren. Ja, redelijk rijke man. Hij ging mee als zijn dienaar. Wil jij God dienen? Dat is de vraag. Jezus zegt, ik dwing je niet, maar hij vraagt, ga je mee? We lezen verder. Zelfde verhaal. Ze gaan, een hele tijd gaan ze onderweg samen, die Elia en die Elisa, ze maken heel veel mee. En die Elia, die wordt, op een gegeven moment, komt hij op het eind van zijn leven. Hoe loopt dat af? Berend.
De tijd was niet ver meer dat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken. Maar Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier, de Heer wil dat ik naar Bethel ga. Elisa antwoordde, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.
Oké, dit is een hele belangrijke zin. Zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, zegt Elisa tegen Elia, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Ik ben u gevolgd, ik zal u blijven volgen. Lees door.
Zo gingen ze samen op weg naar Bethel. De profeten uit Bethel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem, weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, antwoordde hij. Zegt u maar niets.
Ja, dus eerst zegt Elia, zegt tegen Elisa, nou, blijf maar hier. En Elisa zegt, nee, ik heb gezegd dat ik u ga volgen, ik ga het doen. Vervolgens zeggen de mensen uit de stad, zeggen het. Wat is het antwoord, Monique? Lees maar gewoon bovenaan.
Elisa tegen Elisa, blijf jij hier, Elisa? Heer, wil dat ik naar Heer ga. Maar Elisa antwoordde, zowaar de Heer leeft, is waar u leeft, is geen denken aan dat ik u alleen heb. Zo gingen ze samen naar Heer. Profeet uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet al dat de Heer vandaag uw meester van u zal weggevoeren? Ja, ik weet het, antwoordde Elisa. Zeg ze maar niets. Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier. De Heer wil dat ik naar de Jordaan ga. Maar Elisa antwoordde, zowaar de Heer leeft, is waar u leeft. En ze denken aan dat ik alleen ben. Zo ging ze samen.
Ja, dus elke keer zegt Elisa tegen hem, blijf jij hier? Want de Heer wil dat ik dat ga doen. De Heer wil dat ik dit ga doen. En Elisa zegt, waar de Heer zegt dat jij moet gaan, daar zal ik met je meegaan. Ze zaten als het ware met een juk aan elkaar gebonden. Vanaf het moment dat dus die mantel, doe hem om, die mantel op als een juk op zijn schouders zat. Op een gegeven moment had Elia hem waarschijnlijk weer zelf aangedaan. Maar hij had dus die mantel gekregen en sinds die tijd waren ze, waar je de een zag, zag je de ander. Waar de Heer ging, daar ging Elia, en waar Elia ging, daar ging Elisa. Dat is ook wat Jezus bedoelt. Als je terugkijkt naar die tekst hier, hij is lekker uit te rusten, Matthäus 11, kom naar mij, al die vermoeid en onder lastige bukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zul je rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat hebben we net gelezen. Maar dat volgen en dat juk op je, dat heeft te maken met leren. Dus dat rusten, dat is dus niet zoals dit kalfje dat lekker in dat stro ligt. Hè? Je kunt je voorstellen, nou als ik dan de Heer gevolg, dan ga ik gezellig aan zijn voeten zitten. En dan hoef ik alleen maar te luisteren naar de preek. En ik hoef hier alleen maar te zitten, ik hoef verder niks te doen. Want ik volg toch de Heer, dan is alles toch goed. Jezus zegt nee. Als je mij wil volgen, dan moet je van mij leren en dan moet je altijd bij me blijven. Net als dat Elisa bij Elia was. Waar de een gaat, gaat de ander.
Stel op bomen, kom je been zitten en dan zo op je voet zitten.
Nou, Pascal, ik had jou inderdaad ook voorbereid om vast te binden aan jou. Mijn tuinrips. En dan gaan we even kijken hoe dat werkt.
Allemaal je eigen snoepjes.
Maar ik moet even de meiden vragen. Nadia en Monique. of jullie ze even met onderbenen, bovenbenen, onderarmen en bovenarmen aan elkaar willen maken aan één kant.
Dat is goed.
Zo, nou, we hebben nu.
Jij bent goed bezig. Op, maar, ja.
Maar de riem.
Probeer het pas op.
Dat is een minder slim.
Ga het even staan, mannen.
Nee.
Pizar.
Dit is wel strak, jongens.
Dit is wel strak. Nee, hoor. Handen omhoog. Oh, hij kan wel over, man.
Rustig. Pas op, want ik ga zo meteen uitleggen wat jullie moeten doen. Ja. Zou je daar, strek je arm eens even uit? Het is namelijk zo dat op het moment dat je gaat ploegen, dan heb je dus zo'n wild jong kalfje, een ripper. En die moet eigenlijk leren. Die moet leren van die oude, van die wijze, die dat ook heeft moeten leren, hoe dat eigenlijk gaat met dat ploegen. Dus als jullie naar die kant willen lopen, rustig aan, gaat dat goed? Rustig. Kijk, Pascal die geeft het rustig aan.
Jongen, ging er niet aan leren.
Hij is sprong, hè?
Nee, niet. Ik pak hem.
Kijk, eigenlijk had ik jullie nu een zware koelkast de trappen moeten laten dragen of zo.
Ja, mijn armen breken.
Ja, en... Kijk, wat je dus nu leert, is dat je dus, als je samen iets gaat doen, dat je dus naar elkaar moet luisteren. He, dat je dus, die jongen, die hele wilde, die gaat dus eigenlijk wel luisteren naar die...
Niks man.
Gaat luisteren naar die wijze, rustige ouwe. En zo moet je je voorstellen dat Elisa aan Elia vastzit. Zo moet je je voorstellen dat jij eigenlijk aan de Heer Jezus vast zou moeten zitten.
Oh shit.
Dat jij af en toe de andere kant op gaat. Nou had ik een schaar ook. En dat de Heer Jezus zegt, nee, doe maar niet. Ik had hem wel.
Nee joh, hij zit niet strak. Nee.
Oké, wat heb je hier nou van geleerd?
Dat
daar heb je zo'n pijn. Dat is inderdaad waar. Ik zal ze ook opbergen, want ik weet al gelijk wat er anders gaat gebeuren.
Ja, ik zie Rick zo.
Anders, zometeen als we klaar zijn, is Rick het helemaal vastgebonden.
Rick het heeft er nog
een. Ja, eentje mag die wel.
Ik doe pijn, meneer. Ik vallen.
Oké. Mag ik weer even de aandacht, Pascal? Het doet wel pijn, hè?
Jongen, het is niet normaal.
Ja.
De tijden
met mijn voeten,
man.
Niet meer zuinig.
Hé, maar het doet dus pijn als hij de andere kant op gaat.
Ja.
Ja.
Ja?
En zonder.
Ja. Maar nou, moet je je voorstellen, als de Heer Jezus kan dat ook met jou hebben. Dat jij geeft met de andere kant op gaat en dat hij eigenlijk zegt, nee, je moet deze kant op. Daar ontstaat een soort spanning. Dit is wat het juk eigenlijk betekent. Wat de Heer op je schouders legt als hij zegt... Van nou, ik ga je een juk geven. Die vorige tekst, wat stond erin? Leer van mij. Nou, je moest duidelijk iets van elkaar leren. Maar hij zegt, ik ben zachtmoedig. Ik zal je niet keihard van de een naar de andere kant trekken. Ik ga zachtmoedig met je om. En het is heel gek, want je krijgt dus eigenlijk een juk opgelegd. Je wordt als een soort os ingespannen. En toch zegt hij, je zal rust krijgen. Hoe zit dat nou? We gaan het verhaal even verder. Het einde van Elia. Als je denkt aan de Heer Jezus, dan ging de Heer Jezus eigenlijk doen wat zijn vader deed. 2 Koningen 2, Nadia.
Bij de oever van de Jordaan was hij stil. 50 profeten die hem waren gevolgd, bleven op een afstand van kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg hem mee op het water, daar hoefde ik naar links en naar rechts weg te groeien en zijn tweede brood konden oversteken.
Was dit normaal? Doen jullie dat ook? Als ergens een plas ligt, zeg ik nou, met mijn jas zo erop, plop, en dan kan ik droog over.
Ja, nou, dat was gebeurd.
Nee, dan moet je dat bij de Waal ook even proberen.
Daar hebben we ook laatst voor, wou ik zeggen, maar ja. De Waal is toch iets...
Dit is dus uitkomst. Ja, dit is een wonder, hè? He, de 50 profeten die liepen achteraan. Nou, wij dachten eigenlijk dat die dood zou gaan. En een soort, ja, bijna ramptoeristen eigenlijk, die loopt er achteraan. En die krijgt dus dit te zien. Elia doet zijn mantel af, vouwt hem dubbel, slaagt hem op water en ze hoeven ze dus niet door het water naar de overkant, maar gewoon droog. Er gebeurde dus een wonder. Lees door.
Terwijl
was overstaken van Elia aan Elisa. Wat kan ik nog voor je doen, voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar. Elisa antwoordde, laat mij dubbel in uw geest delen. Die vraag is heel moeilijk, zei Elia. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je mensen veel doen. Maar als je niet ziet, gebeurt het niet.
Oké. Ja. Het is eigenlijk wel gek, hè? Dat als Elia dan aan Elisa vraagt van, wat kan ik nog voor je doen? Hè, wat wil je eigenlijk hebben? Dan zegt hij, laat mij dubbel in uw geest delen. Hij zegt niet, laat mij ook van die wonderen verrichten. Dat ik ook dat kan. Hij weet dus kennelijk dat van God komt en dat hij dat niet kan doen. Nou, hij vraagt om iets wijs. Hij vraagt, laat mij dubbel in uw geest delen. Wat bedoelt hij daarmee? Wat zou dat betekenen? Het is een Nederlandse zin. Rickard,
ja.
Wat betekent dat? Laat mij dubbel in uw geest delen.
Nou, dat hij er meer van snapt.
Ja, dat is op zich goed. Waar staat het dubbel op?
Dat hij misschien twee keer zoveel snapt.
Dat heb ik ook altijd gedacht. Maar dat is niet zo.
Twee keer zoveel kan uitdelen.
Nee, maar het slaat eigenlijk ergens anders op. Maar dat wist ik in het begin ook niet. Ik dacht, hoe kan je nou vragen aan Elia van, nou, laat mij twee keer zoveel van de geest hebben als u zelf heeft. Zo las ik het eerst ook. Maar dat wordt er niet bedoeld. Eigenlijk ziet hij Elia als een soort vader. En hij zegt, ik wil van u erven, maar laat mij erven als de oudste zoon. En de oudste zoon ligt altijd een dubbel deel van de erfenis. Dus als er iets uitgedeeld wordt, wat mij dan toekomt, mag ik daar dan het dubbele van ontvangen. Dus niet alles wat hij heeft, maar een dubbel deel. En dit staat ook weer op de Heilige Geest, want de Heilige Geest wordt ook genoemd voorschot op onze erfenis. Dus je ziet dat er een soort verband is tussen wat hier gebeurt en de uitstorting van de Heilige Geest gewoon op ons. Hij vroeg niet om een wonder, maar hij vroeg om de geest te ontvangen. En dan zegt Elia, voorwaarde, als je het ziet, hoe ik word weggenomen, dan zal het vervuld worden. Kortom, je moet me wel blijven volgen zoals hij eigenlijk al drie keer gezegd had. Waar u gaat, daar ga ik ook. Dus hij was al zo bezig. En we gaan even door. Wie gaat dit lezen? Emma.
En terwijl ze liep te praten, werd ze plotseling uit elkaar getreden door een wagen van vuur met paarden van vuur erop. En Elia werd in een stormwind meegekort naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep bij, vader, vader, strijdwagen en rijtuig van Israël. Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zich. Hij raakte Elia's mantel, die was afgegeven, op en liep terug.
Oké. Wat gebeurde hier? Vertel eens.
Nou, Elia werd weggehaald van de...
Hoe? Door wie?
Door ruiters met die strijkwagen, een paar half uur.
Ja. Elia werd door God opgenomen in de hemel. Elia is dus niet dood gegaan, er lag dus niet een dode Elia. Maar hij met lichaam en al is die gewoon meegenomen de hemel in.
Dus je kan niet om die meegaan.
Dat is nou juist een wonder, Emma. Nee, hij werd opgepakt.
Ja, maar hoe kan hij dan omhoog? Ik ga dan niet.
Nee, ja, nu staat Elisa beneden, bedoel je. Elisa, die staat er zo van...
Ja, die
was die tijrit. Ja, ineens was die tijrit verbroken inderdaad. Dat zeg je nou weer heel wijs, Bram.
Ja.
Ja, want nu was hij dus alleen.
Daar scheurde hij kleren.
En hij was in de rouw, daarom scheurde hij ook zijn kleren. Hè? Het staat hier zo, hij scheurde zijn kleren. En wat deed hij? Hij raapte Elia's mantel, die was afgegleden, die dus op de grond was gevallen, die raapte die op. Hij pakte die mantel op. En wat ging hij toen doen? Lees verder, Emma.
Bij de oever van de rivier hield hij stil. Hij sloeg met Elia's mantel op het water en riep uit. Waar is de Heer, de God van Elia? Dus ook sloeg hij op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elia kon oversteken. Profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar, de geest van Elia is op Elisa neergedaald.
Oké. Ook dit kun je weer op je eigen leven betrekken. Waar ik eerst zei van nou, die mantel hè, die Elisa op zijn schouders gelegd krijgt, dat kan de Heer bij je doen. Hij kan op een gegeven moment, kan hij jou duidelijk maken, wil je mij volgen? Dan gebeurt er het een en ander en ga je dat misschien ook doen. En dan gebeurt er hier iets en ineens is die Elisa alleen. En wat doet hij? Hij pakt die mantel op, die eerst op zijn schouders was gelegd. En hij zegt, nu ga ik dus zelf in de voetsporen door, zoals Elia dat altijd deed. En hij was op zoek ook naar, hij wilde de Heer, de God van Elia volgen. Hij ging dus door met het volgen van Elia, zonder dat Elia er fysiek bij was. Hetzelfde zie je bij de discipelen. Toen Jezus was opgenomen, wat gebeurde er, Roel? Jezus weg was.
Verder,
ze kregen de Heilige Geest, inderdaad, en ze gingen doen wat Jezus gezegd had. Ze gingen datzelfde doen.
Okay,
juist.
Zouden die nou ook anders uitgezien hebben dan ook Elia?
Ja, ik denk dat die op een of andere manier wel veranderd is. Ik denk dat het vergelijkbaar is met hoe wij in de hemel opgenomen kunnen worden als de Heer terugkomt. Dat is net zoiets. Er staat nog een persoon in de Bijbel, hoe heet je ook weer? Ergens voor Noach, hoe heet je? Nee.
Adam.
Nee, Henoch. Henoch heet hij. Henoch die wandelde met God, staat er. Hè? Net als dat Elisa met Elia wandelde. Henoch die wandelde met God, staat in de Bijbel, staat maar zo'n heel kort zinnetje. En hij werd door de Heer opgenomen en hij was er niet meer. Nog iemand die ze nooit gevonden hadden dat hij dood was, is Mozes. Mozes die ging ook, op een gegeven moment zei hij van, nou mijn tijd is gekomen. Hij ging een berg op, had een afscheidstoespraak gehouden. En ze hebben zijn lichaam niet meer gevonden. Welke twee personen waren er nou bij Jezus op de berg, op een gegeven moment, dat hij zo veranderde en licht ging geven? Dat Petrus zei, zullen we tenten bouwen, want nu zijn die en die zijn hier. Wie waren er toen? Elia en Mozes. Die twee gasten die nooit echt gestorven waren op aarde, die waren uit de hemel teruggekomen. Die waren met Jezus op de berg bij de discipelen. Dat zijn dezelfde twee dingen. Dat heeft met elkaar te maken.
Maar zouden die de andere mensen?
Ja, maar toch herkenbaar op een of andere manier. Want Petrus wist gelijk, hé, dat is Mozes en dat is Elia. Dat is heel gek.
Ja, maar niet zo in de hemel. Stel je voor, wij gaan naar de hemel en we komen daar en je ziet van, hé... Wij zijn doorzichtig
of zo
en in zijn hemel.
Ja, nee, maar dat is geen gekke vraag.
Ik kan door ons heen lopen.
Nee, nee maar Bram, dat is een goede vraag. Kijk, dus er staan best wel omschrijvingen van hoe de Heer eruit ziet. En hij ziet eruit als een mens. Dat is het enige wat we weten. De Heer Jezus ziet er nu uit in de hemel als een mens. Ja, net als dat wij eruit zouden zien. Alleen, hij is waarschijnlijk mooier. Zeker dan ik.
Nou, als we dan naar de hemel gaan, maar verander je dan, zeg maar, ook van uiterlijk of zit, want als je in de hemel zit, ken je dan nog iedereen?
Ja.
Maar zie je ze dan ook hetzelfde uit?
Dat weet ik niet, want ik ben er nooit geweest. Je kunt ook iemand herkennen aan zijn binnenkant, hè?
Nou, niet altijd.
Nou, kijk, bijvoorbeeld, stel je voor, jij bent helemaal verkleed. Ze gaan je mond open doen, weet wie jij bent.
Je
krijgt miljoenen. Ja, en er loopt zo'n geinpolen door de hemel. Hij is niet hoger dan 3 turven. Ja, maakt niet uit hoe je eruit ziet. Ik weet gewoon dat jij het bent. En, maar jou, wat herkenbaar aan jou is niet alleen je uiterlijk.
Nee, dat is waar.
Dus ik weet niet hoe het precies zit. Even terug naar mijn verhaal. Het is helemaal niet lang. Hij pakt die mantel op. En hij was Jezus aan het volgen, of Elia aan het volgen, en hij gaat echt nu in diezelfde voetstappen verder. In jouw leven is dat hetzelfde als dat je zegt, oké, ik wil me door de Heilige Geest laten leiden, en ik wil inderdaad ook zo verder gaan. Net als die discipelen, kan het zo zijn dat je zegt van, ik laat me dopen. Binnenkort heb ik doopdienst, ik maak nu even reclame. Nou, er is iemand die heeft dus gelijk verkouden, nog één. Ja, dan mag je niet wateren. Nee, maar... het is een besluit. Die Elisa die zei net 3 keer... Waar de Heer gaat, daar ga ik ook. Als je dat kan zeggen... dan kun je laten dopen. Dat is in principe wat hier ook gebeurt. En zo moet je dat ongeveer ermee vergelijken.
Dat hij daarna ook een beetje gedrongen met het water dan, in dit geval.
Ja, dat hij door het water heen gaat, ja.
Dat weet ik.
Ja. Nou moeten we nog even dat juk, wat we net hebben gedaan met die taairipjes, moeten we nog even, dat had een bedoeling. Want het was niet alleen maar de bedoeling, Berend, om twee dingen aan elkaar te maken, maar het was de bedoeling om iets te doen. Daar moest een karretje achter hangen en nou ben je blij dat je al losgemaakt had en dat je niet meer die koelkast de trap op hoefde. Maar je moest...
Nou, ik zal wel eens zien.
Ja, dan gaan we dan straks even proberen.
Brand aan elkaar.
Met het biljart of zo.
Ik zeg zo, ja. Dat heb ik niet. Je weet wat er gebeurt
dan. Oké, nou even stil. Hoe je aan elkaar gemaakt wordt, hoe zit jij aan Jezus vast? De Heilige Geest. De tie-rips van de Heilige Geest. Ja, dat ga je nou nooit meer vergeten, want je ziet elke keer die twee gasten aan elkaar zitten. Zoals jij aan Jezus vast hoort te zitten, is met tie-rips, de tie-rips van de Heilige Geest. Wat ga je dan samen doen? Wat ga je dan samen doen? Er moet iets gedaan worden. Aan de ene kant zegt Jezus, rust. Aan de andere kant zegt hij, we gaan samen iets doen. Er is een last, er is een werk wat gedaan moet worden. Er hangt een karretje achter. Er moet iets gebeuren. Zoals Jezus aan jou hangt, zo hangen er ook mensen aan jou, waarmee je verbonden bent in de Heilige Geest. Dat gebeurt in de ark ook, dat gebeurt in de kerk. Roel en Bram, jullie zitten aan elkaar. Bijna fout, hè? Zag je het? Ja. Ja. Ja, ik was heel scheel, ik zag het, ja. Jullie zitten aan elkaar door een tijdje van de Heilige Geest. Jullie zijn met elkaar verbonden. Jullie zijn niet alleen maar vrienden. En we kunnen er ook drie naast elkaar doen. Zit Pascal er ook naast. Ja?
Wat zei je, Bram?
Oké, het is weer genoeg.
Ja.
Amar zit er ook nog tussen, gelukkig. Oh. Die denkt, oh nee. Dit heeft een bedoeling. Jullie zijn door de Heilige Geest aan elkaar verbonden. Om elkaar te helpen. Om elkaar te leren. Om elkaar op het spoor te houden. Wat is nou die last waar het over gaat? Wat moet er dan gedaan worden?
Ja, dat is niet. Precies dat met de happy. Ja.
Hier klopt iets niet helemaal met het trekmechanisme en de last. He, dus die ezel die gaat voorkomen de lucht in. Maar dit is eigenlijk wat, dit is wat de schriftgeleerden deden. He, er staat in Mattheüs 23. En wie gaat het lezen? Wie gaat het lezen? Nee, nee, wie gaat het lezen? Amar.
Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouder. Terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten.
Ja, de schriftgeleerden maken het leven voor de mensen met allerlei regeltjes heel zwaar. Je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Nou, en dat zijn dus de mensen waar Jezus het over heeft. Die allemaal zo van, oh en we moeten dit en we moeten dat en we moeten zus en we moeten zo. We moeten zoveel. En het wordt zo zwaar dat we het niet meer kunnen. Het werkt niet. En die schriftgeleerden, die maken het alleen maar moeilijker. En ze helpen helemaal niet. Ze zeggen alleen maar, je moet ook nog dit en je vergeet dat niet en moet dat ook nog. Jezus zegt, het moet anders. Een last is eigenlijk doen wat God wil, maar dat kun je ook te zwaar maken door het verkeerd uit te leggen. Eigenlijk heeft Jezus gezegd, nieuwe regel, doe zoals ik. Loop naast mij. Niet zo ingewikkeld. Hij deed heel eenvoudig over de Sabbat. Zijn regels waren veel simpeler. En hoe ga je dan met elkaar om? Nou mag jij lezen, Rickert.
Het rechte pad. Galvijf.
Galater is dat.
Ah, die ken ik niet. Galater 5. Eén broeders en zus.
Je mag de cijfers weglaten.
Oh, wat. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u die door de geest geleid wordt. Hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen.
Oké, okay. Wat betekent dat?
Dat als je fout maakt, dat...
En iemand dat ziet, heeft je dat gehoord.
Ja.
Ja, eigenlijk is het andersom, hè. Als je ziet dat iemand een fout maakt... Ja?
Moet je niet zeggen, fout die
je
doet, maar...
Dat is verkeerd.
Ja, dan moet je dus niet zeggen, hé jongens, hij doet het fout. Zie je dat? Nee, dan moet je... Jij staat namelijk naast hem, in dat juk. En jullie zijn dus ook aan het ploegen samen. Hè? Je staat naast hem. En je zegt, joh, hey, we moeten die kant op. Eigenlijk doe je dat heel zacht. Zoals de Heer Jezus het bij jou doet. Zachtmoedig. Zeg je, nee, kom op. Doe het niet. Je kan het.
Maar bij zoiets kan het dus zijn bij... Dat
hij
ineens naar rechts loopt in plaats van.
Ja, dat kan. Ja, als iemand. Maar je kan ook iets anders hebben wat veel erger is. Wat gewoon fout gaat, waarvan je ziet in het leven van je vrienden. Dat er iets niet goed gaat. En dan moet je dus niet daarover gaan roddelen, maar dan moet je met die gast zelf erover praten. Zeg je, joh, dat gaat niet goed, hè? En dan zeg je, ik wil je helpen. We staan naast elkaar. He, dat betekent dat je het vertrouwen met elkaar om moet gaan. En dat je elkaar dus weer samen ja, rechtdoor gaat. Dus dat je hem niet laat modderen en zegt, nou knip hem gewoon door, want hij wil niet mee. Nee, je bent aan elkaar gebonden met de tijgers van de Heilige Geest. En je bent dus verantwoordelijk voor degene die naast je staat. Jullie zijn verantwoordelijk voor elkaar. Dat is helemaal niet moeilijk. Dat is helemaal niet zwaar. Maar dat is de enige manier waarop je ergens komt. Lees even door.
Pas.
Nummer 2.
Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.
Ja. Wie? Sorry, ik ga je elke keer onderbreken. Hier staat dus niet van, nou, ja, als iemand het zwaar heeft van, nou, je moet jezelf maar even, zoek het even uit. Nee, er staat draag elkaars lasten. Dat is de wet. Dus help elkaar. Dus als iemand het even niet ziet zitten en die heeft gezegd, iets heel simpels, ik zal cola halen, maar nou, het gaat echt niet, dan zeg je, oh, doe ik het wel. Draag elkaars lasten. Niet zeggen van, nou, jij had gezegd dat ik het zou doen, dat is niet liefdevol.
Je moet,
je zal het doen. Nee, heb geduld met elkaar, dat is de wet van Christus, dat is de wet waar je aan moet houden. Nummer 3.
Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is? Bedriegt zichzelf, laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich bij anderen op te laten voorstaan. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen.
Ja, kijk, er wordt dus wel gezegd van, je mag niet zomaar alles even... Er staat dus wel, iedereen, je mag dus niet alles gewoon even bij een ander dumpen en zeggen, nou, ik heb het moeilijk, doe jij het even. Er staat dus, doe ieder, je bent verantwoordelijk voor je eigen daden. He, dus er staat aan de ene kant, let op elkaar, maar daar bedoelen ze mee, pas op elkaar. En niet, ga op elkaar zitten kijken tot er iemand een fout gaat zitten maken. Want je bent verantwoordelijk voor je eigen daden. Let op jezelf, maar als je iets ziet, doe er dan wat aan. Er is er nog één. We zijn bijna aan het eind. Jawel. Bram, nee, even denken hoor. Kijk wat over gaat. Karen.
Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijkse werk verwaarloosd terecht te wijzen, de moedeloze hoofd te geven, op te komen voor zwakken, met iedereen geduld te hebben.
Zie je, dat is meer van hetzelfde eigenlijk, hè? Maar er staat hier ook gewoon, dat je dus niet een uitkering moet aanvragen, maar dat je dus gewoon aan het werk moet. En daar mag je dus wat van zeggen. Op het moment, hè?
Je dagelijks werk.
Ja, je dagelijks werk, en het staat elders in de Bijbel ook, dat je moet werken voor de kost. Dus als iemand te lui is om te werken, dat betekent dus niet dat hij geen werk kan vinden. Hè? Dat gebeurt ook, dat is iets anders. Maar er zijn ook mensen die willen niet werken. Daar mag je dus wat van zeggen. Maar als iemand de moed opgeeft en bijvoorbeeld geen werk kan vinden, geef hem dan hoop. Help hem. Kom op voor de zwakken. Vers 15, lees door.
Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat u van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
Juist. Kortom, help elkaar. Nu nog één ding, wat altijd gezegd wordt in combinatie met dit ding. Namelijk dit. Is dit handig? Zo'n...
koe en ezel.
Ja, en dan samen dragen. Wat gaat er gebeuren, denk je?
Hoe doet alles?
Die ezel zakt door, hè? Er valt de koe ook om.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, die ezel die gaat dood en die sleept er zo achteraan of zo. Of die ezel die is zo ontzettend koppig, hè? Die spreekt woordelijk ook zo koppig. Die gaat continu de andere kant op. Die heeft geen idee wat ze aan het doen zijn. En die koe denkt, we gaan gewoon rustig door. Maar die koe die kan het ook eens eentje niet trekken. Want die last is waarschijnlijk bedoeld voor twee koeën. Het werkt niet.
Ik noem ze, zodat we herkennen het woord. en ongelijk span.
Toedoets. Ja, inderdaad. En daar heb je ook een bijbeltekst van.
Niet mixen.
Niet mixen. Kijk, hier zie je een kameel en een koe. Dat kan ook nog.
Als je niks anders hebt. Maar ja.
Als je niks anders hebt. Nou, volgens de wet van Mozes, de wet van God, mocht dit niet. Hier bestaat in Deuteronomium dat je al die dingen niet door elkaar mag mixen. God houdt niet van dat mixen van die dingen door elkaar. Dat heeft niets te maken met mixdrankjes, Berend. Jij mag het lezen. Ik zag hem grijnzen. God houdt niet van mixen.
Dan maar puur.
Ja, dan maar puur. Jammer van die bako. Lees Deuteronomium 22.
U mag uw wijngaard niet inzaaien met verschillende soorten zaad. Want dan zou de hele oogst... Dat...
Oogst? Dat wat u gezaaid
hebt. Dat wat u gezaaid hebt, evenals de opbrengst van de wijngaard, niet door u gebruikt mogen worden. U mag een rund en ezel niet samen voor één ploeg spannen. U mag geen kleding dragen van twee eerderlei weefsel van wol en linnen samen.
Ja, waarom mocht dat niet bijvoorbeeld wol en linnen samen?
Dat is een beetje dat staat niet.
Nee, dat vloekt niet. Het een trekt het ander stuk. Het werkt niet. Tegenwoordig kunnen ze dat wel in elkaar verwerken.
Ja,
is heel strak. Dat gaat niet goed. Dat trekt elkaar stuk.
Waarom staat er in de Bijbel dat je geen ezel en een rund mag?
Nou, omdat dat heel slecht is voor de rund of voor die ezel. Dat moet je gewoon niet doen.
Oké, waarom zetten ze dat soort letterlijk in de Bijbel?
Omdat kennelijk mensen dat zouden doen. En er staan nog meer van dit soort dingen in. En het is eigenlijk gewoon tegen dierenbeulerij. Okay. Je mag geen dierenbeul zijn. Dit is niet goed voor die beesten. Okay. Ja?
Maar er staat niks over het kameel.
Nee, inderdaad.
Hey, daarom is
dat zo. Dit snappen wij niet. Want waarschijnlijk is een kameel een heel ander soort dier. En zo kostbaar dat je die misschien niet op het land zou gebruiken.
Ja.
Dat was een heel ander soort iets. Nu komt het wat Karel zei. Het geldt ook voor mensen. Hoe?
Bij die laatste. Dus.
Ja, 2 Korinthe 6 vers 14.
Lees
voor.
Okay.
Ja.
Loop niet in een... En.
In
een. Eén en hetzelfde.
In één en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?
Ja, hier gaat het ook weer over mixen. En heel vaak wordt dit aangehaald in de context van een huwelijk. Van, nou, trouw niet met een ongelovige. Maar het gaat over veel meer dan dat. Je moet je voorstellen. Je bent met tie-rips aan de Heer gebonden. Ja. En je bindt je aan de andere kant met tie-rips aan... Een paar collega's of... Nou, denk aan een paar vrienden gewoon. Jij zit aan de ene kant... Zit je aan de Heer Jezus vast... En aan de andere kant zit je aan een stel vrienden vast... En die kennen de Heer Jezus niet. Gaat de Heer Jezus overal heen? Wil die overal heen waar jouw vrienden ook heen gaan?
Nee.
Nee. Die doen soms dingen waarvan jij zegt... Moet ik nu wel mee of moet ik nu niet mee? Ja, Johan Olaf die had ook zo'n voorbeeld.
Ja,
die had het beste woord. Ja, en dan moet je dus kiezen.
Ja, gewoon dat doe ik wel hoor.
Ja. En een ander zou misschien zeggen, dat doe ik wel. Maar je moet dus op een gegeven moment dus bedenken, hoe zit je aan je vrienden vast? Zit je net zo strak aan je vrienden vast als aan de Heer Jezus? Dan kom je in een soort tweestrijd terecht. Hier wordt aangeraden in de Bijbel... Dat je je dus niet op die manier met tie-ripjes aan je vrienden vast moet maken. Want het juk wat er dan tussen zit, dat werkt niet. Dat gaat niet werken, want jullie kunnen niet hetzelfde doen.
Kunnen wel los, een beetje wel tie-ripjes, maar wel los.
Nou, kijk, want dit leidt natuurlijk tot de volgende vraag. Ja, maar mag ik dan helemaal geen vrienden hebben die niet geloven? En natuurlijk wel.
Die kun je oplaten.
Alleen, je moet niet overal achterheen gaan. Je kunt je voorstellen dat er allerlei spanningen ontstaan op het moment dat je veel te vaster aan vast zit. Dat je zo vast zit dat je geen eigen keuzes meer kan maken. Dat je in alles met de groep mee moet. Dan zit je in het juk gebonden zo met z'n allen. Nou, wij zijn een groep, hè? Wij zijn een voetbalteam, korfbalteam. Wij zijn een vriendengroep, wij zijn een stapgroep. Hoe ver ga je daarin mee? Waar maak je nou je eigen keuzes?
Dan heb je misschien weer een magneet nodig. Nee.
Want?
Nou, die kun je wel losmaken.
Ja.
En dan weer een keer vastklikken.
Kijk, je moet eigenlijk zorgen dat je helemaal nergens aan vast zit. Je mag wel mensen vasthouden.
Maar wel aan de Heilige Geest.
Daar wel aan. En aan de Heer Jezus wel. En ook aan je mensen in de gemeente, hier in de jeugdgroep en in de ARK. Daar ben je eigenlijk verantwoordelijk voor, daar moet je op letten. Jullie zijn samen ingespannen door dezelfde geest. En in vreemde combinaties. Waar je kan zeggen, Bram en Amar, die kunnen best op een bepaald moment door de Heilige Geest samen gespannen worden. Omdat ze elkaar even nodig hebben. Dat betekent niet dat ze met elkaar moeten trouwen of dat ze verkering hebben. Maar het kan best zo zijn dat Amar een vraag heeft die Bram kan beantwoorden. Dat kan heel kortstondig zijn en het kan langdurig zijn. Jezus zegt hierover, kijk, want nu kun je zeggen ja, maar wat moeten we dan met de rest van de mensen die allemaal niet in hetzelfde juk lopen? En Jezus zegt, ik stuur je naar de wereld zoals ik zelf naar de wereld gestuurd ben. Je bent in de wereld gezonden, Bram. Net als dat Jezus zelf in de wereld is gezonden. En je hebt dus allerlei pakketjes te leveren. Boodschap.
Boodschap.
Ja? Laatste slide. Weer dezelfde ding. Dezelfde pakjes.
Nee, het is er één meer.
Het is er één meer, klopt. Neem mijn juk op je, zegt Jezus. Dus het is niet zo dat je dus lui op je rug moet gaan liggen. Nee, je krijgt dus iets op je nek. En dat is de Heilige Geest. Je wordt verbonden aan de Heer Jezus. Zodat je dus weet of je links of rechts moet. De Heilige Geest leidt jou, dat weet je. Als je iets doet wat niet goed is. Als je de hoek omgaat, terwijl je rechtdoor moet. Dan zeggen wij altijd, dan trekt de Heilige Geest aan de ketting. Dan rolt hij aan de ketting. Dat voelt niet goed aan de binnenkant. Dat is niet gewoon je geweten. Als het tegen de wet van God in is, dan doet de Heilige Geest dat. Jij moet kiezen, op het moment dat juk op je geworpen wordt, wil ik inderdaad ook volgen. Wil ik dit? Je kunt het ook afwerpen. Je hoeft tegen Jezus niet te volgen. Maar het is misschien handiger om het wel te doen, want je weet waar je heen gaat. Jezus... Die zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat betekent, hij zal je nooit keihard terechtwijzen zoals wij dat misschien bij andere mensen zouden doen. De Heer Jezus, die doet geen wraak. Die wordt niet boos op je als je fout maakt. Hij zegt, ik ben zachtmoedig. Leer van mij. Dat betekent dat je nooit uitgeleerd bent. Soms moet je iets, een ezel stoot zich geen 3 keer aan dezelfde steen. Wij wel. Ook wel 4 keer. De Heer Jezus is zachtmoedig. Elke keer als je het weer fout doet, dan zegt hij, nee joh, we gaan deze kant op. Heel rustig. Dat is ook de rust die je vindt. Dat je niet bang hoeft te zijn wat je toekomst is. Want je weet, ik zit vast aan de beste leraar die er is. En je zit vast aan elkaar. Daardoor kan je zeggen, ah, mijn last is licht. Hè, die pakjes die je moet brengen, hoef je niet alleen te dragen, want je doet het samen. En als het samen niet lukt, dan is de Heer Jezus er nog om je lasten op te leggen. Hij is veel sterker dan jij. Maar hij wil jou leren dat samen te doen. En dat is wat ik je vandaag wilde vertellen.